De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Morgenavond worden de belijdeniscategezanten voor de kerkenraad verwacht. Deze avond begint om 19:30. De zonderschool houdt dinsdagavond haar jaarvergadering. Deze avond begint om 20:00. Dinsdagavond houdt de mannenvereniging hun jaarvergadering. Dominee Boorte zal een inleiding houden over Israël en de volken. Deze avond begint om 19:45. De kerkenraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaangifte om 20:30, overig bezoek na 20:30. Volgende week zondag zal een voorbereiding gehouden worden op het heilig avondmaal, dat over 14 dagen zal worden bediend. In ondertrouw zijn opgenomen Niek Visser en Gerdien Hakkert. Hun huwelijk zal 23 mei worden bevestigd in de Nieuwe Westerkerk te Kapelle aan den IJssel door dominee J.C. Schuurman. Deze dienst begint om 19:30. Eveneens in ondertrouw opgenomen Maarten Noordegraaf en Judith Nieuwendorp. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 92. Het eerste en het derde vers: laat ons de rustdag wijden en hoe groot zijn Heere, uw werken. 92, 1 en 3. Thank you. luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop willen we zingen uit Psalm 1, welzaligheid in der boze raad, en ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. De schriftlezing vervolgens is uit 1 Petrus 1, de versen 1 tot 13. Eerst luisteren we dus naar de wet des Heren, we zingen daarna Psalm 1, vers 1 en 2, en vervolgens luisteren naar de voorlezing uit 1 Petrus 1, vers 1 tot 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des doods van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en tot eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hem was beduidde en tevoren getuigde, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden de dingen die nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Dat is 1 Petrus 1 en daarvan het derde vers. Gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In de voorbeden willen we gedenken aan broeder A.J. van Gelder, die in het Maastad ziekenhuis verblijft na een operatie. Aan zuster Ruisse Baan, die in het ziekenhuis is opgenomen. We willen ook denken aan Noah Anker en aan Hester Verbaas. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Heer, het is uw goedheid die hemel hoog is, waardoor wij ook aan de morgen van deze dag die aan uw dienst gewijd en geheiligd is, hier mogen samen zijn. Waar de psalmdichter ook ons heeft opgeroepen, laat ons de rustdag wijden. En waar kunnen we de rustdag, waar kunnen we de zondag het beste wijden? Daar waar uw woord, waar de gemeente samengekomen is rondom uw woord. En dat we dan ook zo vanmorgen vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen. En de rustdag wijden tot uw eer. En dat we dan ons ook zouden verblijden in u, die de schepper zijt. En waarvan we ook gezongen hebben, Heere, hoe groot zijn, Heere, uw werken. En uw werken komen uit in het rijk der natuur. O, we zien het ook in dit jaargetijde, de lente en het voorjaar, we zien het weer zo op werkelijk schone wijze uitkomen. Maar nog heerlijker komen uw werken openbaar in uw woord. En dat we daaruit mogen horen dat u de drie enige God zijt. Heere, en dat we dan mogen zien, ja, daar wordt ons de weg der zaligheid in verkondigd. En dat werk der schepping is groot, maar dat werk van de herschepping, want daar gaat het ook vanmorgen om, als we luisteren naar de boodschap die Petrus ons bekend maakt, en waar we mogen horen hoe gij daarin ook bekend maakt hoe groot uw werken zijn in de wedergeboorte. En dan moeten we het ook erkennen wat die psalmdichter zegt, een ziel die aan het stof gekluisterd is. En dat zijn we van nature allemaal. Die verstaat uw werken niet en uw daden niet. Heere, wat is het dan nodig dat u zelf ook door uw Heilige Geest onze ogen verlicht, ons verstand dat verduisterd is, verlicht, en dat u het zelf ook doet zien. Want dan zullen we het ook verwonderd zijn. Dan zullen we het ook aanbidden. Hoe groot zijn, Heere, uw werken. En dat we ook vanmorgen nog weer mogen zijn daar waar gij uw voetstap zet. Daar waar gij in uw naam laat prediken. Wel en wee, vloek en zegen, dood en leven. Heere, geef dan dat het ook verstaan mag worden. En dat we niet zo aan het stof gekluisterd blijven, maar dat we door mogen richten ons op u door uw geest en mogen horen uw stem. Heere, wil gij dan ook zo vanmorgen nog uw stem doen horen, uw roepstem, uw nodiging, het appel dat u doet, de oproep tot bekering, maar ook de nodiging om hem te kennen wie toch te kennen het leven is. Buiten wie er geen leven is, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wil ons zo vanmorgen nog geven wat nodig is. In het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het offeren, in het bidden, in alle dingen die tot de eredienst behoren. Heere, wij willen ook in de voorbeden gedenken aan onze broeder van Gelder, die in het Maastricht ziekenhuis verblijft. Heere, wil gij ook hem gedenken. U weet alle dingen. Laat uw oog van genade op hem zijn, dat ook hij zich mag verwonderen nog in uw goedheid, in uw sparende zorg, na het ondergaan van een operatie. Heere, dat dan u die alle dingen kan doen medewerken ten goede, dat het ook zo voor hem ten goede mag zijn, lichamelijk, maar bovenal ook geestelijk. Heren, dat bidden wij u ook voor zuster Ruisebaan, die in het ziekenhuis werd opgenomen, wil ook haar omringen met uw zegen en sterkte. Gedenk haar, wil ook zijn, Heren, met Noah Anker, en wil ook haar in alles nabij zijn, en ook de gebeden die opgezonden worden ook voor haar, en bij alles wat er op haar afkomt, en ook, Heere, dat het mag gezegend worden. Aan uw zegen is alles gelegen. Dat bidden wij u ook voor Hester Verbaas. Heere, wil ook haar nabij en goed zijn. U kent alle omstandigheden. Heere, wil gij geven dat ook zo deze behandelingen nog tot zegen mogen zijn, tot welzijn en tot genezing en herstel. Heere, zo mogen alle noden voor u neerleggen. Van alle zieken, van alle die ook een moeilijke weg moeten gaan. Heere, u weet ze. En die er ook in de familie mee te maken hebben. Misschien wel in terminale toestand. En Heere, dan weet u ook wat er dan mee en doorgemaakt moet worden. Maar wil gij ook sterken, Heere, de chronisch zieken. Zij die langdurig ook verpleegd moeten worden. Zij die ook soms voor anderen niet meer aanspreekbaar zijn, Heere, allen die ook werkzaam zijn in de zorg en die ook vandaag hun werk hebben te verrichten. Heere, wil gij ze in al die instellingen nog nabij en goed zijn en dat werk nog zegenen. Heere, laat uw aangezicht lichten over ook alle rouwdragenden, alle beproefden. Dat uw ogen die open zijn dag en nacht, maar dat het ook ondervonden mag worden. Heere, gedenk ze. En zo mogen we alle noden voor u neerleggen, maar ook de dingen die reden geven om uw naam te danken. En er is zoveel dankenstof, Heere, maar we hebben geen dankens hart. Leer dat, wil dat schenken, dat we ook in ons hart ook die behoefte voelen opkomen om uw naam te erkennen voor al uw goedheid en trouwe zorg die gij nog betoont in alles. Heere, wil gij wegnemen al onze zonden, al onze ongerechtigheden en geef dat ook deze dienst mag zijn tot uw eer. Wij vragen het u uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen wij gaan zingen uit Psalm 49. En daarvan het eerste vers: gij volken hoort, waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En dan ook het zesde vers: men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. 1 en 6 van Psalm 49. Laten wij straks in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouwt. 131, het vierde vers. In deze tijd van het kerkelijk jaar hebben wij gemeente de Heer Jezus gevolgd in de staat van de vernedering. En toen het Goede Vrijdag was, toen hij alles had volbracht, zo zijn wij gekomen eigenlijk op het dieptepunt. Misschien kun je ook wel zeggen op het hoogtepunt. Maar hij moest nederdalen ter helle. Maar op Pasen mocht het klinken, ten derde dagen opgestaan. Hij leeft. Hij is de opstanding en het leven. En dat is een heerlijk feit. En in deze tijd voor de hemelvaart, ja, overdenken we dan ook wat de vrucht is van Pasen. Hoe de Heere, die de levensvorst is, dan ook kwam en zich bekend maakte opnieuw als de opstanding en het leven. En dat deed hij, je weet het wel, aan de Emmausgangers. Hij deed het aan de discipelen. Hij deed het aan zoveel, zelfs zoveel waren gekomen om daar in Galilea ervan getuige te zijn. En nu zien wij vanmorgen ook hoe de apostel Petrus nog mag getuigen van Pasen. Hoe hij nog mag getuigen hoe Christus de overwinnaar is. En dat was wel heel bijzonder voor Petrus. Dat begrijp je wel, jongens en meisjes. Petrus, wat had Petrus gedaan? Petrus had de Heere Jezus verloochend. Hoe kan dat nou? Ja, dan voel je, Petrus die dacht, ja, dat kan mij niet overkomen. Want de Heere had hem wel gewaarschuwd. He? Wat had de Heere gezegd, weet je dat nog? Eer de haan zal gekraaid hebben, driemaal, zult gij mij driemaal verloochenen. Oh, nee, Heere. En hij had de Heere verloochend. En dan voel je wel dat het dan helemaal klaar is. Ja, van Petrus kant wel. Hij had zich zo daarin misdragen dat hij zich alles onwaardig had gemaakt. Maar wat is er gebeurd? De Heere die zag Petrus aan bij die verloochening. En toen was Petrus door de blik van de ogen zo getroffen dat hij naar buiten gaat en bitter weende. Dan komt het op hem af. Want dan, wat heeft hij dan gezien? Hij heeft de ogen van de Heere gezien. En de Heere had zich niet van hem afgewend, maar de Heere had zich juist naar hem toegewend. En hij had hem aangezien. En dan voel je, dan moet Petrus breken. Want dan ziet hij hoe de Heere nog naar hem wil omzien. Hoe is het mogelijk? En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Dan wordt alles schuld en dan wordt het alles ook, komt op hem af wat hij gedaan heeft. Zijn heerlijke meester verloochend. En dan zeg je, ja, nou is het af, nou is het afgelopen. Ja, en je moet je er maar niet op verheffen. Want heb jij de Heere nooit verloochend? Een dichter zegt, heeft Petrus driemaal u verloochend, Heer, en driemaal u daarmee in het hart getroffen? Hoe menigmaal heb ik u miskend, verloochend keer op keer. En dan moet je ook erkennen, ja, wat leef je er nog gemakkelijk overheen? Petrus, ja, die was zo ter neergeslagen. Maar wat gebeurt er bij de opstanding van de Heere? Dan zegt de Heere tegen die vrouwen, zegt zijn discipelen en Petrus. Hoe is het mogelijk? En Petrus. Hij krijgt een speciale boodschap dat de Heere opgestaan is. En wat gebeurt er als de Emmausgangers terugkomen die avond in Jeruzalem? En dan roepen ze het er al toe. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En dan is de Heere ook dat hij naar Petrus wilde omzien. Wat groot. En dan voel je, nou gaat Petrus hier in deze brief die hij later schrijft, gaat hij zo laten zien hoe wonderlijk dat is, hoe groot wonder dat is, dat de Heere is opgestaan. Hij die had gezegd, ik ken de mens niet, en zichzelf had vervloekt. Oh, dan zou hij voor eeuwig verloren moeten gaan. Dat was recht geweest. Maar de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En dan zie je, oh, dat is het geweldige van Pasen. Het is geen hopeloze zaak voor Petrus. En Petrus, hij wordt wel genoemd de apostel van de hoop. En dan mag hij daarvan spreken. En hoe gaat hij dan spreken? Nee, ik zeg het verkeerd. Hij gaat zingen. Hij gaat zingen van Pasen. En daarom noem ik onze tekst. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. Petrus Paaspsalm. En we letten op de toon van die psalm, op de grond voor deze psalm en op het perspectief door deze psalm. Petrus Paaspsalm. De toon van deze psalm, de grond voor deze psalm en het perspectief van deze psalm. Petrus schrijft deze woorden aan mensen die voorheen heidenen waren. Maar ze zijn tot bekering gekomen en hij schrijft aan deze christenen als vreemdelingen in de verstrooiing. Ze zijn verstrooid daar in Azië, in al die gewesten, en daar weet hij dat ze daar zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Bithynië en Azië. En dan gaat hij daar deze brief tot hen schrijven. En dan weet hij de omstandigheden ook van deze mensen daar, die voorheen in het heidendom verkeerd hadden. Maar ze zijn christen geworden. Ze hebben de boodschap van het evangelie mogen horen en het is tot zegen geworden. Maar het is zo tegengevallen. Het is zo in mineur bij hen gekomen. Ze zijn zo neerslachtig geworden. Want het is alles eigenlijk zo anders geworden dan ze eigenlijk hadden verwacht. Want als je de Heere leert kennen en als je mag vrezen de Heere met je ganse hart, dan denk je nou, dan konden ze zingen, wij gaan ten hemel in en we erven koninkrijken. Maar dan voel je, het was eigenlijk nog zo teleurstellend geweest. Waarom was het teleurstellend geweest? Nee, de Heere heeft hen niet teleurgesteld. Maar het was voor hen vaak zo teleurstellend dat de omstandigheden waarin zij woonden en leefden zo moeilijk waren. Er kwam zoveel op hen af. In plaats dat ze dachten, oh, nou staan we op de berghoogte van het geloof en nou kan het niet meer misgaan. Maar dan zeg je, oh, ze leven in omstandigheden dat er zoveel vijandschap openbaar kwam tegen het christendom. Vijandschap, ja. Er waren er, die waren, waren slaven. En nou zeg je, ja, dan moesten ze bij een meester dienen die nog een heiden was. En dan kwam er vijandschap op hen af. En er was soms een man die met een heidense vrouw was getrouwd. Ja, en dan zeg je, ja, die heidense vrouw die vond dat zo moeilijk, want nou had ze niks meer aan de man. Want er werden feesten gehouden en er werden offers gebracht voor de heidense afgoden. En daar kon een christen, nee, daar kan een christen natuurlijk niet aan meedoen. En dan voel je, wat heb ik dan aan mijn man? Of je kan ook zeggen, wat heb ik aan mijn vrouw als het andersom is, dat begrijpt u wel. En dan kan er zoveel zijn dat teleurstelling brengt. Als die vijandschap op je afkomt. En ook als je in je eigen hart en leven nog weer terug ziet komen. Soms die lusten, die boze lusten, die verkeerde lusten van het vlees. En ten gevolge daarvan was hun geloof ingezonken. Ze waren wel pelgrims, maar dan voel je wel, ze voelden zich als vreemden op de aarde, maar ook dan zo eenzaam, zo verlaten. En zo was hun hoop verdwenen. Er was de hitte van de verdrukking gekomen. Ja, en dan is het moeilijk soms om ook stand te houden, om als christen ook je op te stellen in zo'n wereld. En een grote verwachting die ze hadden, ach, het is alles zo anders. En dan gaat Petrus, ja, geïnspireerd door Gods geest, gaat die brief schrijven aan hen. En wat gaat Petrus dan doen? Gaat hij schelden op de wereld en die boze wereld en de vorst der duisternis, en hij gaat van alles en nog wat zo doen. Hij wil hen troosten. Maar ja, wat is troost? Troost is vaak, ja, een afleidingsmanoeuvre. He, als mensen bedroefd zijn en er komen mensen om te troosten, ja, dan zeggen ze soms van, nou ja, het had nog veel erger gekund, kijk maar naar je minderen. En dan kunnen ze troosten, ja, eigenlijk vaak een afleidingsmanoeuvre. Ach, zie nou ook weer eens naar een lichtpuntje, na het bittere komt het zoet. En waar gaat Petrus ze nu mee troosten? Waar gaat Petrus ze nu mee troosten? Luister eens. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gelooft zij God. En eigenlijk betekent dat gelooft, hè, wij zeggen, ja, dat is bij ons ook zo'n bekend woord. God loven, wat is dat eigenlijk, God loven? Nou, als je dat vanuit het Grieks even zo uit elkaar haalt, dan betekent het eigenlijk goed spreken van God. En dan zegt Petrus, spreek maar goed van God. En dat is ook zo belangrijk, dat je dat erkent. Er moet goed gesproken worden van God. Waarom? Omdat God zo goed is. Omdat hij zo neerbuigend goed is voor zondaren. Omdat hij goed is, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven. En dan mag ook alle nadruk erop gelegd worden. Ja, de Heere is zo goed. En dan moeten we het erkennen, wie ben ik? Hij is zo waard om geprezen te worden. En dat moet voor alles vaststaan. En daarom, wij beginnen niet met die moeilijkheden waaronder die lezers van die brief zich bevinden. Maar hij begint, de Heere zij geprezen. Hem komt de eer toe. Het is niet goed om alleen maar te klagen en te zuchten onder moeite en strijd. Het is wel begrijpelijk als je het moeilijk hebt. Maar je mag niet eenzijdig zijn. En dan zegt Petrus als het ware, kijk eens omhoog. Zie eens hoe goed de Heere is, dat hij dwars door alles heen nog naar je om wil zien. En dat hij nog met zijn trouw en goede tieren heen je heeft willen omringen. Want als je moet zeggen waar je recht op hebt, dan zeg je toch, ja, waar hebt u recht op? Waar heb je recht op? Tegenover die heilige God. Waar heb je recht op? Dan zeg ik heb nergens recht op dan op de dood, de straf en het oordeel. En dat je nou nog hier in de kerk zit. En dat ik hier nog sta. En daar thuis nog mee mag luisteren. En toch die boodschap nog hoort. Dan zeg je, wat een wonder. Is de Heere dan niet goed? Dat hij ook zo nog naar je om wil zien. Hij worden geprezen. En ongetwijfeld kunnen er dan vragen en tegenwerpingen komen. En dan kun je zeggen, ja, Petrus, maar begrijp je dan niet Hoe moeilijk dat is. Hoe moeilijk het is om dat allemaal te verwerken en die tegenheden. Ja, Petrus, je kan wel zeggen, hef de lofzang aan. Ja, Petrus zegt, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan moet je goed luisteren en dan moet je goed opletten. Hij zegt niet, gelooft zij een God. En dat doen veel mensen vandaag. Ja, er is een God. Nou ja, de een die zegt Allah en de andere die noemt hem zo. Ach, we bedoelen toch allemaal hetzelfde, dat er toch een hoger wezen is. Een God. En de boeddhisten die hebben weer wat. De Chinezen hebben weer allerlei andere goden. Nou zeg je, ach, een God. Gaat er maar om dat je een God erkent. Maar daar klopt niks van. Daar moet je nooit aan meedoen als ze zo tegen je zeggen. Ach ja, ik geloof wel hoor. En een God, nou ja, er zal wel wat zijn. En dat, ja. Nee, Petrus zegt het heel duidelijk. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En ik had ook eens iemand. En die was vroeger ook erbij opgevoed en opgegroeid. En hij zei, nou ja, nou sprak hij ook zo in vage termen. Ik zei, ja, maar moet je erom denken. Daar kun jij toch niet mee eens zijn. Hoe dan niet, zegt hij. Nou, jij hebt toch aan je voorhoofd het teken van de doop. Ja, ik ben gedoopt, zei hij. Nou, dat betekent dat toch dat je gedoopt bent in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan zegt God de Vader dat hij als een vader wil zorgen. Alle kwaad van je weren wil, of het ten goede wil weren. En dan zegt God de Zoon dat hij je wil wassen in zijn bloed. En dan zegt God de Heilige Geest dat hij wil toe-eigenen hetgeen je in Christus hebt. Dan zeg je, wat is dat groot? Misken dat toch niet? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Onbegrijpelijk is die liefde Gods in Christus. En dan wijst hij op die vaderlijke ontferming. Want deze God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft naar zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren. Naar zijn grote barmhartigheid. En letterlijk staat er dan eigenlijk naar zijn vele barmhartigheden. En daarin wijst Petrus er dus op Gods genade. Alle mensenwerk, ja, valt hier buiten, is uitgesloten zonder enige verdienste of waardigheid van onze kant. O, zo wil de Heere op een mens neerzien en zo heeft de Heere zijn grote barmhartigheid betoond in Christus. Naar zijn vele. Naar zijn onpeilbare, naar zijn onmetelijke barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren. Opnieuw geboren doen worden, zegt Petrus eigenlijk. Dus ze zijn van dood levend geworden. Lees maar wat de kanttekenaars zeggen. Dat is door zijn geest vernieuwd. Of zeggen de kanttekenaars, ook is het mogelijk te denken hoe ze van de verdorvenheid van hun eerste geboorte en van de heerschappij van de inwonende zonde verlost. Nou, dan zeg je daar wordt heel duidelijk in gezegd, ja, wat een mens is, dat hij verdorven is en dat hij onder de heerschappij van de vorst der duisternis is. En dat hij die inwonende zonde en dat verderf, oh, dan zeg je, dat is zo kwaad. En dan wordt ons heel eerlijk gezegd wat de mens is en wie de mens is en wie u en jij en ik ben. Hoe dat ligt in ons leven. Verdorven. Heb je dat ook geleerd? Heb je dat ook erkend en beweend? Of leef je er maar dan door? Ja, als het werkelijk je knelt en kwelt, dan wordt het je tot schuld. Dan wordt het je tot schuld. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Het is één en al zonde. Eén brok verderf in het hart. En dan wordt het wonder zo groot dat de Heere naar zo één wil omzien. En dan zegt Petrus, hij heeft ons wedergeboren. Moet je goed op letten. Petrus zegt ons. En waarom moet je daarop letten dat hij nou ons zegt? Nou, dat Petrus, ja, dat was geen heiden. Wat was Petrus, jongens en meisjes? Petrus was, ja, een kind van het verbond. Hij was een Jood, hij was besneden. Hij was een verbondskind. En hij hoorde bij dat volk Israël. En die heidenen, dat wordt altijd gezegd, de onbesneden Filistijnen. En hij, ja, hij hoorde bij het volk van het verbond. Denk erom, dat is ook een voorrecht. Als je een gedoopt voorhoofd hebt. Een voorrecht, jazeker, want dan heeft God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest ook zo dat aan je voorhoofd betekent en verzegelt. Dat Hij een genadig God wil zijn. Maar, ja, wat maar? Nou, je voelt wel waar ik naartoe wil gaan. Dan zeg je dat, dat is daarom juist zo nodig, ook kinderen van het verbond, ook Petrus, hij moet wederom geboren worden. Dat is nodig. En dan zeg je, dat is voor ieder van ons nodig. Dat is die boodschap die ook Nicodemus kreeg van de Heere. Wat voor boodschap kreeg Nicodemus? Je weet wel, hè? Die nachtdiscipel die des nachts tot de Heere Jezus ging. En toen zei de Heere, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En daarom zegt Petrus, dat is ook voor mij nodig geweest. Dat moest ook ik van dood levend worden. En dat is vandaag ook zo belangrijk dat we dat vasthouden. Er is onlangs opnieuw een boek verschenen van professor Kremer. En professor Kremer was een hoogleraar van onze kerken. En die leerde ons altijd, de Abrahamspositie heft de Adamspositie niet op. Wat zou dat betekenen? Ja, het zijn allemaal theologische begrippen. Ja, nee, pas op, let nou eens even goed op. Abrahamspositie heft de Adamspositie niet op. Wat is de Abrahamspositie? Nou, dat je gedoopt voorhoofd hebt, dat je een kind van het verbond bent. Maar die heft de Adamspositie niet op. En wat is de Adamspositie? Nou, God had ook met Adam een verbond gesloten. Het werkverbond, ja goed. En nu zijn we in dat verbroken werkverbond. Wij hebben zelf de Heere de rug toegekeerd. We zijn zelf door eigen schuld zo tot vijanden geworden. God de oorlog verklaard. En daarom dood door de zonden en de misdaden. En dan zie je, dat moeten we ook als kerken steeds elkaar weer op het hart binden. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, ja, we zijn allemaal onder het verbond. Allemaal gedoopt. Ja, pas op. Dat is een groot voorrecht, maar dat kan ook eeuwig tegen je getuigen. Als die Abrahamspositie, die Adamspositie, door de wedergeboorte niet opheft. Dan zeg je, dat is erg, dan blijf je een Adamskind. En dan zul je ook als Adam niet ook eeuwig verloren gaan. Want je ligt verloren in Adam. Dan zeg je, wat is dat ernstig? En nu gaat de Heere ons wijzen op dat wonder van de wedergeboorte. Dat wonder van de werking van Gods geest. En wat is dat dan, wedergeboorte? Dat is dat je van dood levend wordt. En je bidt toch, je hebt dat toch van je vader en je moeder geleerd om te bidden om een nieuw hart. Nou, dat is nou de wedergeboorte. Dat je van een vijand een vriend wordt. Van dood levend wordt. En dat je dan ook door Gods genade, dat werk Gods, dat dat in je gaat werken. Want dat zeggen onze doctrineleerregels, die wedergeboorte. Hè, dat is zo heel mooi tot uitdrukking gebracht in de doctrineleerregels. Dat is een werk dat hij, let even op, dat hij zonder ons in ons werkt. Nou, dat is de wedergeboorte. Dat de Heere door zijn woord en geest die zondaar wederbaart. Hoe doet de Heere dat? Ik zei al, door het woord. En dan zeg je, kijk, zo wil de Heere het zaad van het woord strooien. Want het zaad van het woord, dat is dan het zaad van de wedergeboorte. Nou, dan ben je onder het woord en dan zeg je, mag je vragen, Heere, wil dat zaad van de wedergeboorte ook in mijn hart tot ontkieming doen komen? Zodat je net als Petrus mag zeggen, hij heeft ons wedergeboren. En zo mag je ook daarin zien dat hij dan ook dat werk in je doet zonder ons, in ons, door zijn woord en geest. En dan verbindt hier Petrus die wedergeboorte met de opstanding. Met de opstanding van Christus. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus uit de doden. Kijk, dat is nou juist het bijzondere ook van Pasen. Omdat Christus de dood overwon, kan hij ook jouw dode hart, jouw dode ziel, zo redden, zo het leven schenken. Door de opstanding van Christus. En dat wordt ook in de catechismus ons zo duidelijk voorgehouden. Dat de catechismus zegt, wat is nou het nut van de opstanding? Wat is nou het nut van Pasen? Nou, dat de Heere de dood overwon en dat hij dan ook dat dode hart vernieuwt en zo verlevendigt. En dat de Heere zo dat werk ook kan doen. En dan zeg je, kijk, dat is nou het wonder. Dat de Heere zo, als die zegt, ik ben waarlijk opgestaan, ik leef, ik heb de dood overwonnen. Dat je dan ook zegt, ja, dat dat ook vandaag nog zijn uitwerking mag hebben. Dat je ook uit dat zondegraf, ook uit die doodstaat vernieuwd wordt en verlevendig wordt. Was hij niet opgewekt, dan was er geen leven. En daarom looft Petrus in deze paaspsalm de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En dan zeg je, ja, wat is dan ook belangrijk dat het persoonlijk ook gekend wordt en persoonlijk ook toegepast. Ook mij. Dat het ook in mijn hart en leven zo plaatsgevonden heeft. En dat je dan ook mag ondervinden dat leven, dat teken ook van het leven. Dat je dan ook gaat roepen om God. Dat je gaat missen hem. En dat je hem zegt, ja, nou moet ik hem eeuwig missen. En ik kan hem niet missen. En dat het dan ook de bede wordt. Heere, zie in gunst op mij van boven. Wees mij genade. O, naar uw grote barmhartigheid wil ook mij dat leven schenken. En wie dat leven mag kennen, ach, die weet ervan hoe daar die droefheid naar God is. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Waardoor je door je gaat zoeken, hoe kan ik dan bekeerd worden? En dat dan ook in die bekering, dat er een afkeer komt van de zonde en van de wereld. En dat er ook komt dat zoeken van de dingen die boven zijn. We hebben dat toch vanmorgen van gezongen. Hij zal zijn gelijk een boom in vette grond geplant bij ene stroom. Nou, dat is als de Heere die zondaar van dood levend wordt, levend maakt. Dat hij gaat zoeken en dat hij gaat vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. En dat het ook in het hart en leven zo gezien mag worden. En daarom Pasen, dat is geen vrijblijvende zaak. Want eenmaal zullen we allen die paasvorst moeten erkennen. Pasen doet een appel op ieder van ons. Erken hem toch als overwinnaar. Lever de wapenen in. Bekeer je om zo als een arme zondaar, voordat het te laat is, nog zo aan zijn voeten terecht te komen als een smekeling. En dan ook dat hij gaat leven en dat je opgewekt wordt door hem tot een nieuw leven. Dat is toch ook waar het om gaat. En als je nou om je heen kijkt, wat zie je nu van de betekenis van Pasen? Iemand die zei, we leven in een paasloze wereld. Kijk, daar was het ook de oorzaak van dat het geloof van Petrus lezers en zo ingezonken was. En dan zeg je ook vandaag, ja, dan voel je, wat komt er niet op ons af? Wat gebeurt er allemaal in deze tijd? Dan zeg je, wat merk je dan? Er zijn velen die de kerk terug toekeren en die er niks meer van willen weten en die vijandig zijn. En dan heb je het in de afgelopen week wel gehoord hoe daar Kees van der Staaij in de Tweede Kamer de hele Kamer als het ware over zich heen kreeg. Omdat hij alleen vasthield aan het woord van God. Ik moest aan Maarten Luther denken. Die dan ook op die Rijksdag in Wormstar stond. En dan moest hij herroepen. En dan zegt hij, ja, ik wil alles herroepen wat niet is gegrond op Gods woord. Wat ik gezegd heb. Wat ik geschreven heb, wat niet op de Bijbel gefundeerd is. Want daar ben ik op aanspreekbaar. Maar wat ik vanuit Gods woord heb moeten zeggen, daar sta ik voor. Hier sta ik, ik kan niet anders. En dan zeg je, ja, dan voel je, wat is dat ook voor vandaag ook belangrijk. Als je ziet de vijandschap die er op het woord van God afkomt en de instellingen van de Heere. En dan is het zo gevaarlijk om aan mee te doen. En dan zeg je, nou dan heb je het rustig, dan kun je meedoen. Nou zo was het ook in de dagen dat Petrus dat schrijft aan die verstrooide christenen daar. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. We zeggen wel eens, hoop doet leven. Want ja, als een mens geen hoop meer heeft, geen verwachting meer heeft, en ja, zo lam geslagen is, dan zeg je ja, dan ziet hij het niet meer zitten. Maar als je nog een beetje hoop hebt, en dan houdt een mens zich vaak vast aan een strohalm. Maar dan zeg je, de christelijke hoop, die doet juist leven, want dat is een levende hoop. En dan zeg je juist, de christelijke hoop, dat is een vast vertrouwen. En het onzekere van de menselijke hoop ligt in het feit dat het zich richt op iets dat door de mens is ontworpen. Maar de christelijke hoop, die richt zich op wat Christus heeft gedaan, op zijn opstanding. Het is gefundeerd in de opstanding van Christus. Omdat hij de dood heeft overwonnen, dan zeg je, dan is het toekomst. Leven, echt leven, leven uit hem, leven uit die levensbron, doet hopen. Dan mag er hoop zijn. Kijk, en dan voel je, dat is heel wat anders dan de menselijke hoop. Want dan zeg je, ach, dan hoop je op dit en dan hoop je op dat. En dan zegt er op een gegeven moment, ja, we kunnen je niks meer bieden, we kunnen niks meer voor je doen. Menselijke hoop. Maar de hoop die christelijk is, die levende hoop, dat is de hoop door het geloof, door de band aan Christus. Dat is hem kennen en hem liefhebben. Dan is er hoop, de levende hoop. Dan worden door de kracht van de paasvorst opgewekt tot een nieuw leven. Nou, dan zeg je, dat is juist ook het nut van Pasen. Lees het maar eens na in de catechismus. Doe dat eens, jonge mensen. Ouderen, zondag 17 van de catechismus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Nou, dan lees je precies wat hier de apostel Petrus zegt. We worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En zo biedt deze paaspsalm een heerlijk perspectief, een levende hoop. En die hoop zal nooit beschamen. En dan mag er uitzicht zijn en toekomst zijn. Want de Heere is opgestaan. Hij leeft. En hij leeft om voor zijn volk te bidden. Dan mogen ze weten, ja, hij leeft daar. En hij zet dat ambtelijk werk voort. En dan wil hij ook als grote profeet en leraar zo onderwijzen. En zo je leren af te zien van jezelf. Net als die psalm, dat zegt psalm 39. En nu wat verwacht ik, o Heere? Dan zeg je, alles breekt je bij de handen af. Alles valt weg. Ons leven is maar een handbreed gesteld en onze leeftijd is als niets voor u. En men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, och, ik zal mijn mond niet open doen, zegt die dichter. Gij hebt het gedaan. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Maar dan zegt hij, mijn hoop is op u. En dan mag hij zien op de Heere. En wij mogen dat zien ook vandaag. Ja, in Christus. Hij is de opstanding en het leven. En hij leeft. En we worden door zijn kracht, omdat hij de overwinnaar is van dood en graf, opgewekt tot dat nieuwe leven. En wat is dat? Dat je zoekt hem te kennen. Dat je meer en meer ook gericht bent om de kennis van die zalig maken. Dat hij gestalte in je krijgt. Hij moet wassen, wij minder worden. En daar heb ik het zo moeilijk mee. Want dan krijg ik te maken met de oude mens die zich verheft en die zich verzet tegen de Heere. En die je niet aan wil. En dan zeg je, oh, dat geeft die strijd. Dat is dat nieuwe leven. Ja, dat zal wel tot de laatste zucht toe zo zijn. Tot de laatste zucht, ja, want dan zeg je, ja, dat is het gebed toch, wat opgezonden wordt, o God, wees mij zondaar genadig. En dan zeg je, dan gaat het al meer om uit die levensvorst bediend te worden. En dat onderwijs van hem te ontvangen, de grote profeet en leraar. En dat is al meer afzien van jezelf. En dat dan hij, als die enige hoge priester, die zichzelf heeft geofferd en die aan dat kruis zijn bloed heeft gegeven, die grote barmhartigheid, die menigvuldige barmhartigheden, o, die uit dat kruis lijden van Christus ontvangen mag worden, dat de Heere geen zonde meer ziet, geen overtreding in zijn Jacob, maar dat hij ze aanziet in de Christus en dat ook zo er mag zijn dat toevlucht nemen tot die zoen- en kruisverdiensten, dat schuilen achter hem en dat vragen, dat bidden, dat smeken, of hij zo in je wil werken en ook je willen, hè, dat wil, die wil die moet omgebogen worden. Ik wil altijd de verkeerde kant op. Nou, dat geeft de strijd. Ken je er iets van? Strijd. Oh, dan zeg je, dat wordt een strijd juist. Om naar dat beeld Gods, naar die zaligmaker die dan ook, ja, zoals die overste leidsman en voleinder dat wil schenken. Als je zijn voetstappen gaat drukken, minder worden, gekruisigd worden. Met hem ook sterven, al meer. Dat je moet zeggen, alles wat buiten God en Christus is, kan voor hem niet bestaan. En we willen zo graag nog wat zijn en we willen ook na ontvangen genade nog zo graag wat zijn. Maar dan zeg je, nee, Die vrucht van de wedergeboorte, dat is juist hij moet wassen, wij minder worden. En dat ook dat al meer gehoord mag worden, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want als Jezus niet was opgestaan, lag al de hoop der zijnen voor hem in het graf. Geen hoop meer. O, dan zie je hoe ernstig het is, gemeente. Als we zo voor eigen rekening leven en ook voor eigen rekening dan moeten sterven. Wie de inhoud van dit paaslied op zich in laat werken, die moet ook erkennen, wat is dat nodig? Dat hij in mij werkt, in uw hart, in jouw hart werkt. En als die vruchten er niet zijn, en als je moet zeggen, ja, dan sta ik nog buiten. Dan doet de Heere ook vandaag nog een appel om hem toch te zoeken. Zoek de Heere en leeft. Bij hem is te vinden. Peter is toch getuigd van die grote barmhartigheid van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij spreekt toch van die zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dan zeg je, wat een hoop. Dan hoef je niet meer van allerlei politici te verwachten. Maar dan zeg je, daar is één ding. Dat is de christelijke hoop. Dat is als een anker. Je kan wel die symbolen van geloof, hoop en liefde. En dan zeg je, dat symbool van de hoop, dat is een anker. En een anker, dat geeft houvast. Als een schip voor anker ligt, en dan ligt het vast. Als dat schip in nood is, en dan moet dat anker overboord, dan moet je dat anker niet aan boord houden, want dan zeg je, dan gaat het mis. Maar dat anker, dat moet overboord. En dan zie je dat anker, Jezus Christus, de hoop, hij alleen geeft houvast. En als je levensanker daarop gefundeerd is, op de zoen- en kruisverdiensten van die zaligmaker, dan ligt dat vast, dan geeft dat houvast. Gegrond op Gods barmhartigheden. Hij heeft een hart voor armen. En dan zie je, het is trouw al wat hij ooit beval. Dat was van eeuwigheid, dat zijn ingewanden rommelden voor gevallen zondaren. En die barmhartigheid is niet verdiend. Die was God niet verplicht, maar dat komt voort van eeuwigheid vanuit zijn welbehagen. Dat hij redenen geeft uit zichzelf. En dan zeg je, ja, dan mag er een beroep gedaan worden op die barmhartigheden des Heren. En dat is geen lot uit de loterij. Je maakt kans op dit of kans op dat. En dan zeg je dus, je krijgt niks. Nee, de christelijke hoop, die ligt vast. En dan zeg je, ja, daar ligt het vast in Christus. Dat geeft uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die hoop is levend. Ook als de vooruitzichten negatief zijn. Ook als het zo moeilijk is. Die hoop doet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Kijk, dat is die levende hoop. En dan mag het ook ondervonden worden. Dat hij schoon oneindig hoog op mij wil slaan, het oog die nederig moet knielen. Maar, ja, dat is de andere kant. De Heere ziet van verre, met gramschap aan, de ijdele waan der trotse zielen. Wie zijn dat? Ja, dat zijn hele trotse mensen. Nee, dan zeg je, dat is de mens, onbekeerde mens, die het zelf wel kan en die het zelf vasthoudt en die niet wil buigen. O, vraag dan of de Heere dat onbekeerlijke hart ook vermurmd en ook vernieuwd en verlevendig. Hij laat het zaad van het woord nog strooien. En dan mag het geleerd worden. Ja, dan kun je alleen maar goed spreken van God. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat bent u groot en goed. En wat mogen we ook aan het einde van deze dienst wel weer instemmen met die woorden van de psalmdichter. Hoe groot, Heere, zijn uw werken. En dat u ook zo nog arbeid wil geven voor onze kostelijke zielen. Heere, en dat de Heere Jezus Christus daarvoor wilde sterven, de dood wilde ingaan, van God verlaten en verdrukt worden, tot een vloek worden, opdat vloekwaardige zondaren, onwaardig in zichzelf, het leven zouden vinden in Hem. Heere, geef dat dat ook gezien mag worden, dat het ook gezocht mag worden, want anders zal het nog eeuwig tegen ons getuigen, ook ons gedoopte voorhoofd. Heere, daarom bidden wij u, werk nog krachtig onder jongeren, onder ouderen. De tijd is voorts kort. We zien het aan de tekenen der tijden, we zien het in ons land en volk, hoe daar krachten en machten zich opmaken tegen u en tegen uw woord. We zien dat in de kerken, we zien dat overal. Heere, maar dat het ons juist mag heenwijzen naar u, om toch dwars door alles heen te spreken. Geloofd zij de Heere, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat we goed van u denken en spreken, en dat dat ook op deze zondag ondervonden mag worden, dat het ondervonden mag worden ook als er ouders zijn die met zoveel weerstand te maken krijgen bij hun kinderen. Heere, dan is er voor u geen ding onmogelijk. En dan kan u dat meest weerbarstige hart zo ook bearbeiden. Dat heerlijke werk van de wedergeboorte, dat u zonder ons in ons werkt. En dat u op het gebed, op het noodgeschrei, ook zo nog wonderen wil doen. Ook vandaag. Heere, wil gij zo de naprediker ervan zijn. Breng ons ook aan de middag van deze dag in getrouwheid hier onder uw woord. En wil gij in alles ons gedenken. Wij vragen het u in de verzoening van onze zonden, alleen uit genade om Christus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 42 en daarvan het zevende vers. Wij noemden u Psalm 42 en daarvan vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.
dat is op één oor.
Even kijken. Hosea 13. Daar is maar één vers van. Gewoon alleen Psalm 117 zet je neer. Zoals op het briefje. Makkelijk, hè?